Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 121, vers 1, 2 en 4... We willen nu lezen uit het woord van de Heere, brief aan de Hebreeën, 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Hebreeën 13 is de schriftlezing, de versen 1 tot en met 21. En aansluitend aan de schriftlezing willen wij zingen uit Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, het 11e vers, na de schriftlezing uit Hebreeën 13, vanaf vers 1 tot en met vers 21. dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En dergenen die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe eerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik de eerder ulieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus. De welke zij, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we samengekomen. Het jaar is nog maar enkele uren oud. En wij mogen op de morgen van deze dag samen zijn in uw huis. Er is alle reden om uw naam daarvoor te erkennen dat wij samen mogen zijn, dat we onze plaats in mochten nemen en dat we hier zijn op deze eerste dag van het jaar om uw zegen te vragen. Heere, schenk ons die zegen. Niet alleen op deze dag en in dit ogenblik, maar ook in het jaar dat zo onbekend voor ons ligt. En als er iets is wat wij nodig hebben, is het uw zegen. Uw zegen daarin dat wij de bewaring en de bescherming iedere dag en ieder uur nodig hebben. Uw zegen dat wij de kracht en de gezondheid nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Uw zegen dat wij vrede en voorspoed mogen vragen. Uw zegen bovenal dat u ons uw woord laat en dat u door uw woord en geest nog onder ons zou willen wonen en werken. Heere, die zegen met zijn vele zijden, bovenal die geestelijke zegen die waarde heeft tot in de eeuwigheid, smeken wij van u deze morgen. En dat doen we in het besef dat we al die zegeningen niet verdienen. Dat de minste zegen van u onverdiend is. Want wanneer wij deze morgen voor u zijn samengekomen, voor uw heilig aangezicht, dan staan we als mensen van gisteren, als mensen die ons verleden meebrengen, als mensen met onze zonde en met onze schuld. We kunnen dit jaar wel begonnen zijn met nieuwe voornemens, maar we kunnen dit jaar nooit beginnen met een schone lei. Want heel ons leven nemen we mee. We nemen het mee, het nieuwe jaar in. We nemen het ook mee zoals we hier in de kerk zijn samengekomen. En dan zijn de handen die we openleggen, handen die bevlekt zijn met zonde. Dan is ons hart wat voor u open ligt, bevlekt met 1000 zonden. En we belijden ook in deze eerste dienst van het jaar 1994... dat wij schuldige mensen zijn. En we smeken om uw vergevende genade, om de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus, over de zonde van het verleden en van het heden en van de toekomst. Heere, was, reinig ons gemoed van onze vuile zonde. Laat dat de bede zijn die ook deze dag in ons hart mag leven. We bidden u, Heere, wil u dan zelf met ons gaan dit nieuwe jaar in. Wij weten niet wat dit jaar brengt. U is alles bekend. Het levensboek van ons ligt voor u open tot in de verste verte van de toekomst. U weet wat dit jaar ons brengen zal als kerk, als gemeente. U weet wat dit jaar ons brengen zal als gezinnen, als ouderen en als jongeren. Het is voor u niet verborgen. En daarom, met een onbekende toekomst voor ogen, tot wie anders zouden we heen gaan dan tot u. Heere, wees u ons nabij. En wat dit onbekende jaar ook brengen zal, verlaat gij ons niet. Ga gij met ons mee, ook door de dagen en uren van 1994 heen. Wil u ons leiden, Heere. En als het zo is dat wij hier vanmorgen in de kerk zitten, terwijl wij het eerlijk moeten belijden, dat wij u niet kennen als onze God en uw Zoon Jezus Christus niet kennen als onze zaligmaker. Heere, mag dan het jaar 1994 voor ons persoonlijk het jaar van uw welbehagen worden. Het jaar waarin u krachtig door wilt werken in ons leven. Heere, geef dat de dingen die we het afgelopen jaar in uw huis overdachten, vooral ook het woord van gisteravond, waarin ons aangezegd werd, schik u om uw God te ontmoeten, niet vergeten mag worden, niet voorbij mag gaan, maar wil u als de eeuwig blijvende dat woord ook zelf zegenen en de woorden van u toepassen in ons leven, ook in dit jaar dat is aangebroken. Geef dat ook, Heere, aan hen die u kennen mogen. Wil u geven dat uw volk verder geleid mag worden en geoefend mag worden in de geestelijke dingen. Want als ze iets nodig hebben, is het dat. Heere, laat het zo mogen zijn dat het jaar 1994 een jaar mag zijn waarin veel ervaren mag worden door uw kinderen van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Wil ook, Heere, in dit jaar uw woord onder ons laten. Geef dat we in alle vrede en vrijheid mogen blijven samenkomen, zondag aan zondag, en ook in de bijzondere diensten. En zou u heel in het bijzonder in dit jaar veel opening willen geven, in uw woord en uit uw woord. Heere, wat we ook in de bediening van het woord, en om de kudde, om de gemeente te leiden, nodig hebben, dat is om persoonlijk geoefend te worden in de geestelijke dingen. Heere, wil u ons tot een grote en genadige leermeester zijn, opdat we mogen leren aan uw voeten. En opdat we ook bediend mogen worden om het woord zo te brengen zoals het alleen maar kan. En zoals het alleen maar moet, zoals het alleen maar is naar uw heilige wil. Wil u, Heere, denken in dit jaar aan de gemeente. Bewaar ons als gemeente bij uw woord. Bewaar ons bij elkaar. Bewaar ons in de vreze van uw naam. Bewaar ons voor afglijden naar de wereld en naar de zonde. Bewaar ons voor de verwarring van de dwaalleer die overal de kop opsteekt, omdat de Satan het gewaad aangetrokken heeft van een engel des lichts, en omdat hij bedriegt en omdat hij vernietigt, juist ook in kerkelijk Nederland. We dragen de kerken aan u op, het kerkelijke leven in zijn breedte. We dragen niet alleen onze kerken, maar heel het kerkelijke gebeuren in ons vaderland aan u op. O God, erbarm u over Nederlands kerkelijk leven. Te midden van alle verwarring en te midden van alle dingen waarvan we zeggen moeten als mensen, wij weten het niet. En dat gaat geen kerk voorbij. Het raakt ook ons. We zijn allen in hetzelfde oordeel. Heere, wil u geven dat we dat ook mogen beseffen. En wil u geven dat in dit jaar er openingen mogen komen. Er een opleving mag komen, geestelijk ontwaken. En dat zij die eenzelfde dierbaar geloof mogen bezitten en daar ook voor willen staan, elkaar mogen zoeken. Wil u de splijtswammen van verwijdering wegnemen, die overal zichtbaar worden. En wil u geven dat vooral onze jonge mensen, die staan in de branding van de tijd, en van wie we weten dat sommigen het moeilijk hebben. Heere, wil u ze bewaren bij uw woord en wil u onder de jonge mensen velen bekeren. O God, ontferm u over ons land en over ons volk. Denk aan onze koningin, aan de regering. Wees u met allen die een overheidspositie mogen bekleden. Heere, doe hen zoeken naar u en doe hen terugkeren naar u. Wil ons als natie op de knieën brengen. Geef, Heere, dat we niet verder mogen wegzinken op paden van eigen keuze, op paden van humanistische leuzen waarin de mens op de troon zit, maar dat we leren buigen voor u, de koning der koningen en de Heere der Heren, want alleen dan zal er verwachting zijn. Wil u onze zonde vergeven, de zonde die ons aankleefde toen dit jaar 1993 luide werd afgesloten. Maar niet met een luid geroep tot u, maar met een luid en openhartig dienen van ons eigen begeren en van onze eigen gedachten. Heere, maak het anders in 1994. Geef dat er veel gebed mag zijn. Een roepen tot de levende God. Een pleiten op het verbond en een smeken om de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, erbarm u over ons. We dragen ook aan de morgen van deze dag de gemeente aan u op, en heel in het bijzonder degene die zorgen of moeite hebben. Heere, er zijn er verscheidene onder ons, bijzonder ook onder de ouderen, die dit oude jaar hebben afgesloten met zorgen en het nieuwe jaar zijn binnengegaan met zorgen. Wees u hen nabij. Denk aan hen die eenzaam zijn, aan hen die heel alleen de jaarwisseling moesten doorbrengen. Wil u geven dat bij het ouder worden, dat bij zorgen en ziekte uw ondersteuning mag blijken. We dragen broeder Driessen aan u op, die in Dijkzicht ligt, deze week een operatie onderging. Heren, we zeggen uw naam dank dat de operatie goed geslaagd lijkt te zijn. Wil u geven dat hij verder herstellen mag. En zou u bijzonder ook deze wegen voor hem en zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn willen zegenen. Smeken van u, heren. Wil u zijn met zuster Joke Holla, die deze week zal moeten worden opgenomen in datzelfde ziekenhuis in Rotterdam, om daar onderzoeken te ondergaan, zou u willen geven dat de onderzoeken voorspoedig mogen verlopen, niet te moeilijk mogen zijn, en ook dat de uitslag goed mag zijn. Wil u haar sterken met haar man in deze weg die zij te gaan hebben, en uw zegen en uw genade aan hen niet onthouden. We bidden u, heren, wees u met Esther Butt die in het ziekenhuis ligt en deze week een ziekte openbaar kwam. Wil u geven, heren, dat nu zij in het ziekenhuis ligt, nog zo heel jong, toch ervaren mag dat u haar nabij wilt zijn. Wil u haar weer beter maken en wil u geven dat ook in deze ziekte er veel gebed voor haar mag zijn, voor haar genezing. Maar wil u het ook gebruiken dat zij u de Heere in alle kinderlijke eenvoud mag zoeken. Denk aan haar ouders en aan de hele familie. We zeggen uw naam ook dank dat Marjolein Kiewiet vanmorgen voor het eerst na een aantal weken weer in de kerk mag zijn. Heren, we willen uw naam ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar erkennen dat u het in het vorige jaar zo wonderlijk wel hebt gemaakt. U weet van de grote zorgen die er waren. Ze zijn ook hier vanaf deze kansel voor uw aangezicht neergelegd. En u hebt u de zorgen willen beschamen. De operatie mocht goed gelukken en de uitslagen mochten positief zijn. Wat een zegen van u, Heren. Wil u onze stamelende dank aannemen. De stamelende dank van ons allen, maar bijzonder van Marjolein en ook van haar ouders en van het gezin. En zou u willen geven dat het in de toekomst mag blijken dat uw zorg over haar blijft. Uw bewaring. Maar bovenal, heren, laat het haar heel persoonlijk mogen drijven tot u de Heren, de gever van alle goed. Wil u zo onze gebeden horen en onze dankzegging aannemen. Heren, we pleiten niet op iets wat in onszelf of bij onszelf te vinden zou zijn. Maar we pleiten op het ene werk, dat onveranderlijke, onvergankelijke werk van hem, die gisteren en heden dezelfde is. En tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 102, de versen 15 en 16. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden, verlaat niet. Wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. 138, het vierde vers. En de tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen is uit het gedeelte wat aan u gelezen is. Hebreeën 13, het achtste vers. Hebreeën 13, vers 8, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Geliefde gemeente, op deze nieuwjaarsmorgen worden wij op een wat andere manier stilgezet bij de voortgang van de tijden en bij de vergankelijkheid van ons leven dan op de oudejaarsavond. Bij de oudejaarsavond denken we vooral na doorgaans toch over het feit dat de tijd zo snel voorbij is gegaan. Staan we als het ware met ons gezicht naar het verleden gekeerd, naar de dagen en maanden die voorbij gingen. Op de nieuwjaarsmorgen staan we met ons gezicht naar de toekomst gekeerd. Maar over die toekomst is zo heel weinig te zeggen. Want wat zal dit jaar brengen? U weet het niet en ik weet het niet. Veel mensen zullen vandaag, vooral wanneer ze een officiële plaats hebben in de wereld, hun prognoses, hun verwachtingen uitspreken voor 1994. En het ene woord zal al mooier klinken dan het ander. Al blijven er natuurlijk in deze wereld ook zorgen over. Maar doorgaans worden die in deze wereld op zulke dagen niet al te donker gekleurd. En daarom mogen we het elkaar toch heel persoonlijk afvragen vanmorgen. Te midden van alle verwachtingen die zo uitgesproken worden vandaag. Wat verwacht u? Wat verwacht ik? Van de dagen en maanden die zo God ons het leven geeft komen zullen. Wat is uw uitzicht, uw verwachting voor het jaar dat nog maar enkele uren oud is? Misschien zegt u wel, dit jaar hoop ik, en vult u dan maar in, examen te doen. Dit jaar hoop ik dit en dat te bereiken, promotie te maken. En dat zijn allemaal dingen die op zichzelf goed zijn. En waar u zeker ook op een dag als deze over denken mag. Dingen die u vooral voor het aangezicht van de Heere neer mag leggen in gebed. Want God vraagt van ons aan het begin van het jaar dat wij in alle dingen Hem zullen erkennen. Ken mij in al uw wegen. Maar toch hoop ik dat er meer is dan alleen verwachtingen en plannen en overwegingen die met dit leven te maken hebben. Dat u het zegt en ook van harte zegt. Dit jaar hoop ik dat het een jaar mag zijn waarin de Heere spreekt tot mijn hart. Dat de Heere voor het eerst of opnieuw doorwerkt in mijn leven. En dat bedoelen we toch niet. Als we samen zijn in de kerk en het woord openen en Gods woord zoeken te verstaan met het oog op het nieuwe jaar. Dat de Heere voor de tijd en voor de eeuwigheid met ons wil zijn. Ons niet wil begeven en niet wil verlaten, zoals we het lazen in dit hoofdstuk. En dan wordt als diepste grond waarom dat mogelijk is, dat God met ons zou gaan en met ons zou zijn in 1994 aangewezen. Dat Jezus Christus toen en nu en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. We willen daar met Gods hulp kort bij stilstaan deze morgen. En schrijven boven deze tekst. Jezus Christus, eeuwig dezelfde. We letten ten eerste op zijn verleden. In de tweede plaats op zijn heden. En in de derde plaats op zijn toekomst. Jezus Christus, eeuwig dezelfde. Ten eerste zijn verleden. Ten tweede zijn heden en ten derde zijn toekomst. Het is zo dat wanneer wij de brief aan de Hebreeën lezen, het soms ons wonderlijk te moede wordt. Die brief behoort niet tot de gemakkelijkste brieven van het Nieuwe Testament, zo er één gemakkelijke brief is. Petrus schrijft over Paulus dat onze geliefde broeder Paulus vele dingen geschreven heeft die zwaar zijn om te verstaan. Maar ook in Petrusbrieven en in Johannesbrieven staan woorden die voor ons niet altijd duidelijk zijn. En zeker ook de brief aan de Hebreeën is een brief die diepe woorden bevat over het priesterschap van de Heere Jezus, over de orde van Melchizedek, dingen die ons niet onmiddellijk duidelijk zijn. Maar wat wel duidelijk is en wat ons ook duidelijk moet zijn als we deze tekst overdenken, is dat die Hebreeën op een grenspunt der tijden verkeerden. We krijgen de indruk uit deze hele brief dat de apostolische tijd, de tijd waarin de grote leiders zoals een Petrus en een Paulus en een Johannes leefden, dat die tijd voorbij is. De ouderen vallen weg. Ook de oudere leraars, de oudere predikers van het evangelie vallen weg. En daarom zijn vooral onder de gelovige Hebreeën er een aantal die dreigen te verslappen. Er is een geest van ingezonkenheid en moedeloosheid over die gemeenten gekomen. Men denkt, ach, het wordt toch nooit meer zoals vroeger. Die krachtige prediking van een Johannes en van een Petrus, die hebben we niet meer. En dat diep doorleefde geestelijke leven, waarvan de ouderen konden spreken, het wordt steeds spaarzamelijker, steeds schraler. En men keek naar de jonge leraars, de jonge predikers van het evangelie. Ja, nog wel met een zekere achting, maar goed, ze waren dan toch niet zo zoals de ouderen, die voor het merendeel al overleden waren. En dat had een wat moedeloze geest. Een geest van een zekere ingezonkenheid ten gevolge. Herkent u het? Je komt het ook vandaag tegen. Misschien hebt u het zelf ook wel eens gehad. Toen ik pas uit Canada terugkwam en weer in de kerken rondging, heb ik er iets van gehad. Je komt in gemeente waar je 10 jaar soms niet geweest bent. En je ziet dat zo'n hele kerkenraad veranderd is. En niets ten kwade van de nieuwe kerkenraadsleden. Maar die oude geoefende ouderlingen die in die 10 jaar overleden waren. Kon je wel eens aangrijpen. En soms ook op de knieën brengen. Heren, wil u ook onder de jongeren werken? Want de ouderen vallen weg. Die geoefende kennis valt weg. Het stabiele in het gemeentelijke leven valt weg. Ach, we weten het allemaal. Dat wat vastheid geeft, is het woord zeker. Maar als u geen vreemdeling bent in de kerkgeschiedenis en in het wel en wee van het kerkelijke leven, weet u ook dat God mensen gebruikt. Mensen als Johannes en Petrus toen. Mensen als predikanten en ouderlingen vandaag. En dan kan er soms bij de wisseling van de tijden wel eens zulke gedachten bovenkomen. Was het vroeger allemaal niet beter? Hoe moet het in de toekomst? Nou, iets van die gedachten leefde er bij die gemeenten van de Hebreeën. En dan komt de apostel die deze brief geschreven heeft, en we weten niet precies wie het geweest is. Vroeger dacht men algemeen van Paulus. Tegenwoordig wordt gezegd, we weten het niet zeker. Dat was trouwens al in de oude kerk zo. Origenes, een van de kerkvaders, heeft het beroemde woord gesproken, wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, dat weet God alleen. Maar hoe dan ook, die onbekende schrijver, of als het Paulus geweest is, Paulus zelf, spreekt in het slot van deze brief die Hebreeën nog één keer aan. En dan wijst hij terug en dan wijst hij vooruit. Dan wijst hij allereerst terug, zo in dat zevende vers. Gedenkt uw voorgangers, gedenkt uw predikers die u het woord van de Heere verkondigd hebben. Hij spreekt hier over de mensen die al overleden zijn, over de apostelen en hun onmiddellijke medewerkers en helpers, Barnabas en Timotheus, en noemt u die andere namen maar. Hij zegt, die u het woord van God verkondigd hebben, wel gedenk ze. En gedenk ze niet zozeer om hun wonderlijke eigenschappen, om hun eigen aardigheden, zoals soms mensen vandaag aan de dag over dominees uit het verleden graag spreken, om de eigen aardigheden en de wonderlijke dingen naar voren te halen. Nou, die moet u maar vergeten, want het waren allemaal mensen van vlees en bloed. Nee, zegt de apostel, u moet hun geloof gedenken en het woord wat ze gesproken hebben. En u moet hun geloof ook navolgen en de uitkomst van hun wandel, het feit dat ze dit leven mochten verlaten met de hoop op een beter leven, met de hoop op een eeuwige toekomst. Daar moet u over denken, over wat ze gesproken hebben in de naam van de Heere en over wat ze uit de volheid van de genade van de Heere beleefd hebben. Dus de apostel roept de gemeenten op om terug te zien. Denk aan het goede wat God in het verleden gegeven heeft. En hij wijst ze ook op de toekomst. En hij zegt, en nu in de toekomst, nu de onzekere dingen aan alle kanten rondom u heen zijn, ook dwaalleer rondom u heen is, vreemde leerlingen, vers 9, blijf bij het woord. En wat uw leraars en uw predikers betreft, die nu geroepen worden om het woord te bedienen, vers 17, wees onderdanig. Bid voor hen. En luister naar het woord wat ze spreken in mijn naam. Ziet u hoe bijbels, hoe nuchter, hoe evenwichtig de apostel hier spreekt. Nee, we behoeven het verleden niet te idealiseren. Maar we mogen wel dankbaar erkennen wat God in het verleden gaf. En dat mag ons aansporen om in diezelfde weg voort te gaan. En juist ook degenen die nu geroepen worden om het woord te bedienen en om leiding te geven, op te dragen aan de troon der genade. En de diepste grond van dat alles is dat er in wezen niets verandert. Want wat ook verandert, en voor ons oog kan er veel veranderen, kunnen we ook op een breukvlak van de tijden staan. Maar in wezen verandert er niets. Want God blijft dezelfde. En Christus blijft hetzelfde. En dat is de diepste grond waarom op deze grens, op dit breukvlak van de tijden, de apostel die gemeente in de Hebreeën kan bemoedigen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. U moet begrijpen dat de apostel dat zegt tegen de achtergrond van wat hij al in het eerste hoofdstuk heeft gezegd. Daar haalt hij een tekst aan uit Psalm 102, de psalm die we zojuist gezongen hebben. Psalm 102, waarin het slot gezegd wordt dat God niet verandert. De tijd zal alles veranderen, zegt de dichter daar. Maar gij hebt, o opperwezen, geen verandering te vrezen. En dat is het wat de apostel dus in het begin van zijn brief al met klem en kracht naar voren gebracht heeft. God verandert niet. Hij blijft eeuwig dezelfde in zijn recht en in zijn genade, in zijn heiligheid en in zijn neerbuigende goedheid. Maar het feit dat God eeuwig dezelfde blijft, dat vouwt hij nu nader uit. Hij zegt aan het slot, dat betekent vooral ook dit, dat Jezus Christus dezelfde blijft, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Wel, als we zo de achtergrond van de tekst in wat kleine kleuren geschilderd hebben, dan vragen we ons af, is dat eigenlijk wel zo? Vooral als we naar het verleden kijken. Jezus Christus is gisteren dezelfde. Want u begrijpt, met dat woord gisteren bedoelt de apostel niet slechts de dag van gisteren, maar eigenlijk heel de tijd die achter hen ligt. Het verleden. Is het zo dat Jezus Christus gisteren dezelfde was? Was er geen verandering? Er zijn toch geweldige veranderingen geweest met betrekking tot de Heere Jezus Christus? Voordat hij als kind geboren werd in Bethlehems stal, was hij alleen God en geen mens. In zijn geboorte, eigenlijk moet ik zeggen, bij zijn ontvangenis van de Heilige Geest, is hij God en mens geworden. Hij bleef wat hij was, zei men in de oude kerk, namelijk God. En hij werd wat hij niet was, namelijk mens. Nou, dat is toch een grote verandering. En dan, wat is er niet veranderd tijdens zijn leven hier op aarde? Hij veranderde zoals wij mensen veranderen. Hij werd van kind een jong volwassene. En van jong volwassene een man van zo'n 30 jaar. Hij werd een man van smarten. Hij stierf aan het kruis. Hij is dood geweest. En toen is hij opgestaan uit de dood. Wat een verandering van dood naar leven. De Bijbel noemt dat toch een van de grootste veranderingen die in een mensenleven kan plaatsvinden. Is het eigenlijk wel zo, als we al die dingen op ons laten afkomen, dat we kunnen zeggen dat de Heere Jezus Christus in het verleden dezelfde is? Toch is de tekst waar, gemeente. Want al is het zeker zo dat onze tekst niet bedoelt te zeggen dat er in de tijd dat de Heere Jezus Christus hier op aarde was geen veranderingen plaatsvonden bij hem als mens. Dat hij niet aan de tijd en aan de veranderingen van de tijd onderhevig was zoals wij mensen. Dat wordt in de tekst helemaal niet bedoeld. Christus is natuurlijk echt mens geweest. En groeide en leed en stierf. En verdween van deze aarde bij zijn hemelvaart. En toch veranderde hij niet. Hoe dan? Wel hierin, dat hij was, bleef wat hij van eeuwigheid wilde zijn. Jezus Christus, Gods Zoon, zaligmaker van zondaren. En zo krijgt onze tekst zijn betekenis. Jezus Christus is gisteren dezelfde. Wat er ook tijdens zijn aardse leven gebeurd is, hij is als Christus en als Jezus eeuwig dezelfde. Van eeuwigheid af is hij al borg geweest, Want in de eeuwigheid heeft hij zichzelf al bereid verklaard om zondaren zalig te maken. Toen er een heilig overleg geweest is tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest over de zaligheid van de uitverkorene. Toen heeft Christus het al in de eeuwigheid gezegd: ik wil Christus zijn. Ik wil borg zijn. Ik wil hen verlossen. Ik wil komen om hen uit de machten van zonde en dood te bevrijden. En hij is trouw geweest aan zijn woord. Hij bleef dezelfde. Want ook al leek het hier op aarde voor de Israëlieten in het Oud-Testamentische tijdvak lang te duren, hij kwam op zijn tijd, in de volheid des tijds. En is hij niet trouw geweest aan zijn woord? Hij is gekomen en heeft alle profetieën van zijn geboorte vervuld. Hij is gekomen en hij heeft geleden. In de smartenweg is hij ten onder gegaan, bloedzwetend in de hof van Gethsemane en uitgestrekt aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Hij heeft de toorn van God gedragen. En hij zegt het zo ontroerend in het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Het werk dat gij mij hebt gegeven om dat te doen, dat heb ik volbracht. Hij is dezelfde. En ook toen hij van deze aarde werd weggenomen, nadat hij is opgestaan uit de dood en niet meer zichtbaar hier op aarde was, bleef hij dezelfde. Want vanuit de hemel zendt hij zijn geest. En de geest waait en gebruikt het woord van de prediking van de apostelen en ook van de predikers die er in de gemeenten van de Hebreeën waren, tot op het einde der eeuwen, ook aan het einde van de 20e eeuw. En hij laat het woord verkondigen. En overal waar het woord verkondigd wordt, in alle schriftgebondenheid en in alle eenvoud, daar wil Jezus Christus betonen dat hij dezelfde is als gisteren. Dat wil zeggen, hij is dezelfde als toen hij hier op aarde was. En toen hij, een hoofdman over 100, die tot hem zei: ik ben niet waard dat ge onder mijn dak zoudt inkeren, hem genade schonk. Hij is dezelfde die bloedvloeiende vrouw, die de zoom van zijn kleed aanraakte, genezing gaf. Hij is dezelfde die stil stond toen Bartimeus schreeuwde in zijn nood. En in zijn blindheid: Zoon van David, ontferm u mijner. Hij is dezelfde als toen. Kijk gemeente, als we zo'n moment stilstaan bij het feit dat Jezus Christus altijd dezelfde was. Dat hij nooit één van zijn woorden onvervuld gelaten heeft. Dat hij eeuwig blijft, Jezus Christus. En we leggen daar zo eens een ogenblik ons eigen verleden naast. Wat een tegenstelling. Jezus Christus, altijd dezelfde. Altijd getrouw aan zijn Vader. Altijd getrouw om zijn eigen woord te vervullen. Altijd getrouw om zijn woord en zijn geest te zenden over deze wereld. En wij, ja, wij zijn ook van gisteren. Wij brengen gisteren mee. We hebben gisteren meegebracht, zelfs zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten. Wij kunnen het verleden niet van ons afschudden. Geen dag, geen uur, geen minuut. En zelfs al denken we soms, er wordt wel eens zo wat goedsmoedig lachend over gedaan, nieuw jaar, een nieuwe lei, nieuwe voornemens. En veel mensen in deze wereld denken, nou dan kun je weer een nieuw begin maken. Voor God maken wij nooit een nieuw begin. Want voor God nemen wij altijd het verleden mee, gisteren. En wat betekent gisteren? Wat betekent het verleden? Wel, dat betekent dat wij onze zonden meenemen. Dat betekent dat wij ons verloren bestaan meenemen. Dat betekent ook dat die zonde die we heimelijk bedreven, die zonde die we toe willen dekken, die zonde die we het liefst willen vergeten en weg willen vlakken, we nemen ze mee. En zo zijn we vanmorgen onder het woord samengekomen. Zo staat hij die het woord vanmorgen bedienen mag ook voor u. Als een zondaar. Als mensen van gisteren. En mensen van gisteren, zegt de Bijbel, die weten niet. Die zijn dwaas en blind. Beseffen we dat vanmorgen ook aan het begin van dit jaar. Dat we dwaze, blinde, zondige mensen zijn. En juist omdat we dat zijn, omdat we zo van gisteren zijn, moeten we het ook zeggen, wat zijn we veranderlijk. Wat zijn we ongestadig. Wat zijn we onderhevig aan stemmingen? Wat kunnen er momenten zijn van ernst? En misschien was het er gisteravond, of misschien was het er een keer dit afgelopen jaar, dat we ons ernstig voornamen om de Heere te zoeken en om geen rust te vinden voordat we de rust zouden vinden in Hem alleen. Maar wat is er van terecht gekomen? Ach, wij veranderen ieder ogenblik weer. Want de zonde maakt ons net als een baar van de zee. Het gaat op en neer, rusteloos, heen en weer geslingerd. Zo zijn wij mensen. En dat kan bij de een door zijn karakter sterker uitkomen en zichtbaar worden dan bij de ander. Maar ten diepste geldt dat van ons allen. Veranderlijk, ongestadig. Heen en weer geslingerd, blind, dwaas, zondaar, schuldige, dat zijn wij. En als zo deze twee dingen nu samen gezegd worden, Jezus Christus dezelfde, in zijn onveranderlijke trouw, goedheid en genade, en wij dezelfde in onze veranderlijkheid, in onze ontrouw, in onze zonde en in onze schuld. Wat een wonder dat we vandaag mogen beleven. Dat de Heere Jezus Christus en in Christus God zelf nog langmoedig en geduldig over ons is. Hij, u en uw kinderen. Hij ons alle tezamen, over de breuk, over de grens van 1993 naar 1994 bracht. En hij ons dit heden geeft. Want dat staat ook in de tekst. Jezus Christus is heden dezelfde. Ja, laten we het meteen maar heel duidelijk zeggen. Het heden, dit moment, dit uur dat we samen zijn in het huis van de Heere. Dit jaar wat we samen nu enkele uren lang hebben mogen binnentrekken. Dat is zijn heden. Het is tijd van Hem. Zo heet het jaar ook. Het jaar onzes Heere, anno Domini. 1994. U zegt wel, dat betekent heel eenvoudig dat wij de christelijke jaartelling handhaven. In de 7e eeuw zo'n beetje is dat op gang gekomen en later officieel in West-Europa ingevoerd. Wij rekenen de jaren vanaf de veronderstelde geboorte van de Heere Jezus Christus. En dat betekent anno Domini, het jaar van de Heere. Dat is dus het jaar, zoveel jaar na de geboorte van Christus, meer betekent het niet. Bij de Mohammedanen heeft men weer een andere tijdrekening en bij de Joden weer een andere tijdrekening. Is het zo? Zou het echt niet meer betekenen, annus Domini, het jaar van de Heere? Bijbels gezien is het zo'n prachtige naam, het jaar van de Heere. Dat betekent dat God het eigendom, dat God de eigenaar is van onze jaren en van onze dagen. Dat Hij ze ons schonk. En dat iedere dag en ieder uur en ieder jaar wat we uit de hand van de Heere ontvangen van Hem komt. En tijd is van Zijn genade. Tijd is waarover Hij ons ook rekenschap vraagt. En zo is 1994 het jaar van Christus. Ieder heden, elk moment dat u nu beleeft, is van Christus. Is heden van de genade. Gemeente, het is dringend nodig dat wij dat Bijbelse begrip van de tijd, van het heden en van het nu op ons laten inwerken. Want in de jacht van de tijd die wij beleven, waar alles zo verschrikkelijk snel gaat en nog sneller moet en nog sneller moet. Waarin wij en onze kinderen meegezogen worden, of wij het willen of niet. Maar we kunnen ons uit deze tijd en uit de geest van de tijd nu eenmaal niet losmaken. In onze tijd wordt dat element schromelijk veronachtzaam. Wij gebruiken de tijd om te doen wat we moeten doen. We jagen door de tijd om een positie te veroveren in dit leven. En we jagen steeds harder door. En soms moet dat ook. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar het gevaar is zo verschrikkelijk groot, juist in onze dagen. Dat de tijd ons in zijn greep heeft. En ons werk. En de jacht van de dingen ons in zijn greep hebben. En dat we het heden alleen maar gebruiken om te werken en om te studeren en om ons te ontspannen. En het heden niet meer zien als tijd van Christus. Als heden van de genade. Als uur waarin Christus tot ons komt. Als diezelfde Christus van toen. Als diezelfde Christus van nu. En Hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. Precies zo zoals Hij sprak tot de mensen in de tijd waarin Hij hier op aarde was en leefde. En wat zegt Hij? Toe, wat zegt de Heere Jezus in het heden van de genade? Dat is de boodschap van de profeten. Dat is de boodschap van Johannes de Doper. Want als Jezus begint te prediken, leest u het maar na straks thuis in Matthäus 3 en Matthäus 4. Dan ziet u dat de prediking van Johannes helemaal de prediking van de profeten was, van Elia en van Amos. Bekeert u. Want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En als Jezus begint te preken, dan preekt hij net als Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En zo komt in dit heden van de genade precies dezelfde prediking als gisteren. Precies dezelfde prediking als in alle eeuwen van de geschiedenis van de kerk van Christus tot ons. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Is het u een wonder dat die prediking nog mag klinken? Dat die prediking er heden blijft, zolang het heden van de genade genoemd wordt? Jongens, meisjes in de kerk, kinderen, dat betekent dat aan het begin van het nieuwe jaar Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is, nog jullie behoud zoekt. Vaders, moeders, ouderen, dat betekent dat het nog het heden van de genade is. Wat een geduld heeft de Heere met ons, met Nederland, met de kerken, met ons als gemeente, met ons als gezinnen. Hij wil nog als Jezus Christus ons de noodzaak van de bekering op het hart binden. En niet alleen dat, Want als Jezus Christus de bekering laat prediken, zoals hij die ook zelf verkondigd heeft, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dan moeten we die hele tekst maar even een ogenblik op ons laten afkomen. Dan was de eerste wat de Heere Jezus zei, de eis, bekeert u. En het tweede, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. In mij is het koninkrijk van God gekomen. Wij denken vaak over het koninkrijk als een bepaald rijk. Nou, in de Bijbel is dat toch een beetje anders. Niet een rijk in de eerste plaats. Het gaat bij het koninkrijk allereerst om de koning. Origenes, de kerkvader, wiens naam ik al even noemde. Hij was trouwens niet in alle opzichten even zuiver, maar dat doet er nu weinig toe. Origenes, de kerkvader die ik al noemde, sprak over Jezus Christus. Hij is zelf het koninkrijk. Autobasileia. Hij is zelf het koninkrijk. Dus het koninkrijk is nabijgekomen. Wat betekent dat in de Bijbel? Allereerst dit. De koning is nabijgekomen. Hij is nabijgekomen. Jezus Christus. Gisteren. En heden. Ja, maar wacht even, zegt u. Is Christus nabijgekomen? Gisteren is dat wel gebeurd. Toen, 2000 jaar bijna geleden. Toen is hij nabijgekomen, geboren in een kribbe. De herders konden hem aanbidden en de wijzen konden hem hun schatten geven. En hij kon zieken genezen en doden opwekken. Mensen hebben zijn zegenende hand gevoeld. De kindertjes die tot hem gebracht werden, ze hebben zijn hand op hun voorhoofd gevoeld. En misschien denkt een jongen, een meisje, een kind wat op de zondagsschool zit wel, ik wou dat de Heere Jezus er zo nog was. Dan ging ik naar hem toe en dan vroeg ik dat hij zo zijn hand op mijn hoofd zou leggen en me zo zou zegenen en me zo een nieuw hart zou geven. Maar hij is er niet meer. Hij is nergens te vinden, want hij is in de hemel. Maar luister nu eens. Ook al kunnen we hem niet meer zien, ook al is hij niet meer lichamelijk bij ons, hij is dezelfde, nu, net als toen. En hij komt op dezelfde wijze zo nabij. Het koninkrijk, de koning is nabij gekomen, ook nu, in het heden van de genade. Hoe dan? Wel, waar het woord nu opengaat, waar de oude Bijbel gelezen wordt, of de kinderbijbel voor de kleine kinderen, en waar het woord gepredikt wordt, in afhankelijkheid van die grote koning, daar wil Jezus Christus, net als gisteren, ook heden afdalen en in het woord meekomen. En als dan het woord in al zijn kracht en in al zijn volheid gepredikt wordt, dan komt Christus in het woord mee door zijn geest en dan spreekt hij zelf in de schriften ons aan, dan wijst hij de zonde aan. Dan dringt hij aan op bekering. Maar dan komt hij ook, zegt Calvijn ergens zo mooi, dan komt hij ook in de prediking mee. En dan drupt zijn bloed wanneer het woord gepredikt wordt. En dat bloed, die druppels van dat bloed, die zoeken u verslagen harten. Die zoeken u mensen die met hun schuld zijn vastgelopen. Mensen die voor God niet kunnen bestaan. Mensen die met zichzelf aan een eind komen. Opdat die zonde en die schuld in dat bloed van Jezus bedekt en vergeven zou worden. En daarom zijn er vanmorgen mensen die met zichzelf vastlopen. Die misschien gisteren dachten, ik kan God niet ontmoeten. Want mijn zonden staan in de weg. En nu moet ik bekeerd worden. En de eis ligt er. Ik kan me er niet aan onttrekken. Ik wil me er ook niet aan onttrekken. Maar hoe moet het nu? Bekeert u. Want de koning is nabijgekomen. En die koning is gisteren en heden dezelfde. Hij kan redden. Hij alleen. En zouden we dan samen aan het begin van het jaar, gemeente, met onze kinderen iets smeken, o Heere God. O eeuwig blijvende koning, al hebben wij het niet verdiend, want we zijn van gisteren. We brengen al onze zonden en schulden mee van heel het jaar en van heel ons leven. Wil u in dit heden van de genade, door het woord en door uw geest, tot ons spreken. Ons nabij komen, onze harten veranderen. En Heren, neem ons dan alles maar af wat u in de weg staat. Alle hindernissen, alle struikelblokken, alle onmogelijkheden. En maak ruimte, maak plaats in ons leven voor uw woord. En bespreng ons leven met het bloed van de Heere Jezus Christus. Bedek ons en vergeef onze schulden. Wat zou dat een zegen zijn als 1994 zo voor het eerst of opnieuw het jaar werd, waarin het bloed van Christus heden doorwerkte in uw leven, zodat het van u gezegd zou kunnen worden: heden is aan dit huis zaligheid geschied. Dan wordt 1994 een gezegend jaar. En ik wil alle andere zegeningen niet klein achten, u weet dat toch, hoop ik. Maar alleen dan is 1994 echt een gezegend jaar. Als het bloed van Jezus druppen mag op onze harten. Nou, daar mag je als kind, al ben je nog zo klein, als jongen of meisje, als ouderen, aan het begin van het jaar en alle dagen van het jaar om vragen. Heren, u bent dezelfde. Dat hebben we aan het begin van het jaar gehoord. U hebt kinderen gezegend. U hebt zieke mensen beter gemaakt. U hebt doden opgewekt. U hebt mensen hun zonde vergeven. Dat kunt u nog doen. Doe het ook aan mij. Ja, niet alleen daarin is Jezus Christus heden dezelfde. Hij is ook daarin dezelfde dat hij dezelfde is en blijft voor al degenen die hem vrezen. En dan denk ik aan een gedachte die zo uitdrukkelijk en nadrukkelijk in de brief aan de Hebreeën door de apostel aan ons wordt voorgehouden. Dat hij hier gekomen is, nabij gekomen is, als kind in de kribbe geboren is, omdat hij in alle dingen aan zijn broederen gelijk wilde worden. Hebreeën 2. Ook al had hij geen zonde. Dus dat is de betekenis ook van het kerstfeest, zegt deze apostolische brief. Dat Jezus Christus onze één geworden is. Eén met ons mensen. Dat hij ons vlees en ons bloed gehad heeft. Onze één. En daarom heeft hij ook alles meegemaakt. Ook al heeft hij nooit gezondigd. Daarom heeft hij ook alle verzoekingen meegemaakt. En dat kan voor iemand die de Heere vrezen mag. En die misschien juist in de achterliggende periode geschud en geschokt is door aanvallen van de Satan, door het opborrelen en losbreken van zijn eigen vleeselijke zondige bestaan. Of door ingezonkenheid en slapheid. Dat je het zeggen moest, vroeger was het anders. Toen kon het zo zuiver, zo teer liggen. En wat is nu ingezonken, wat is het ver weg? Jezus Christus. Die gisteren met broeder Petrus en broeder Johannes en zuster Maria zijn moeder en zuster Elisabeth zijn tante één was. Is nu nog één met de broeders en met de zusters die tot hem mogen behoren. En hij is in alle dingen verzocht geweest. Daarom kan hij ook nu laten zien en laten weten. In al uw benauwdheden ben ik benauwd. En al keurt hij de zonde die vaak achter onze strijd ligt niet goed. Hij is een medelijdende hoge priester die nu en tot in alle eeuwigheid eeuwig dezelfde blijft. En dan zijn we aan de toekomst toe. U begrijpt het, de dingen vloeien hier zo bijna als vanzelf in elkaar over. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Dat blijft. Niet alleen maar uren, niet alleen maar dagen, niet alleen maar jaren. Zelfs geen eeuwen, zelfs geen duizend jaren, maar tot in alle eeuwigheid. Probeert u het zich even voor te stellen, duizelt u. U hebt al moeite genoeg om hem weer een nieuw jaar voor te stellen, al die honderden dagen. Maar dan eeuwigheid, eindeloos. Hij blijft eeuwig dezelfde. Eeuwig dezelfde in zijn gunst en genade. Eeuwig dezelfde met de prediking van de bekering. Eeuwig dezelfde daarin dat hij nabij de ziel komt die tot hem zucht. En het hart troost dat eeuwig tot hem vlucht. Eeuwig dezelfde. Daarin dat hij al zijn volk kent en met hen verzocht is. En de broederen in alles gelijk geworden is. Maar zeg ook eeuwig dezelfde daarin. Dat hij in zijn woord zelf gezegd heeft dat de dag komen zal waarop hij komt. Zittende op zijn troon. Waarop hij komt om te oordelen. De levenden en de doden. Dat ligt vast. En daarom is zijn toekomst. De toekomst als we door genade bij hem mogen behoren. En hem mogen vrezen. De enige toekomst. Want leggen we nog even onze toekomst daarnaast. Buiten de toekomst van Jezus. Buiten de heerlijkheid die hij met zijn eigen bloed heeft verworven en betaald. Hebben wij geen toekomst. Dan is er alleen de eeuwige nacht. Het eeuwig duister. De eeuwige smart. En daarom is juist het woord dat de toekomst aan hem is. En dat hij eeuwig dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Ook aan het begin van het nieuwe jaar. Een heel ernstige en indringende prediking. Vergeet het niet, zondaar. Vergeet het niet, zondares. Dat het heden van de genade de tijd is waar de beslissingen vallen. Dat het heden van de genade de tijd is waarin u bekeerd moet worden. Dat kunt u niet opschuiven naar de toekomst. Dat kunt u niet opschuiven naar de eeuwigheid. Heden. Indien ge zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. Want de toekomst is aan hen. O, wat is dan die bekering nodig. Opdat we straks in zijn toekomst. Als hij komen zal op de wolken. Geen vreemde God en geen vreemde Christus zouden ontmoeten. Wat is nodig. Om ook in het begin van het nieuwe jaar ons te haasten om ons levenswil. Want de toekomst is aan hem. En wat is die toekomst? Ach, Dat is in weinige woorden gezegd. Al zou je hier vele keren over kunnen preken. Die toekomst is dit. Dat Christus ervoor zorgt dat zijn kerk door de strijd heen straks eeuwig rusten mag. Eeuwig thuisgehaald wordt. Eeuwig hem mag zien en hem alle lof en eer mag brengen tot in der eeuwen eeuwigheid. Door de strijd heen. Want Gods kerk reist niet zonder strijd door het leven. En de strijd kan misschien op bepaalde momenten wel eens zwaar worden. In de laatste dagen, zegt de apostel, komen er zware tijden voor Gods kinderen. En ziet u de contouren, de omtrekken van die zware tijden, ook in onze dagen niet oplicht? De dichter zei het niet zonder reden, daar moet veel strijds gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Inderdaad. Maar als die strijd dan woedt. En als de aanvechtingen dan fluisteren. Houd er maar mee op. Stop er maar mee. Als je van binnen wijs gemaakt wordt. Zou het wel echt zijn. Zou het voor jou nog wel kunnen. Vergeet het dan niet. Jezus Christus is dezelfde. Hij die u gisteren opzocht. Hij die u vond in uw nood. Hij die u in 2, 3, 6 maal bemoedigde, ondersteunde. Hij die met de kracht van zijn bloed tot uw hart sprak. Al is het nog zo donker, hij is dezelfde en hij blijft dezelfde. En al zegt de Satan misschien, ik zal ze uit zijn hand drukken. En de poorten der hel zullen ze overweldigen. En kan zo lijken in de uren van duisternis. In de bestreden kerk van de Heer Jezus. Hij blijft dezelfde. En hij zegt, Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof ook in de toekomst, ook in 1994 niet zou ophouden. Dan kun je heen en weer geschud worden, dan kun je in donker onder dreigen te gaan. Maar er zijn onder die zeef van de verzoeking en de beproeving biddende handen, doorboorde handen. Handen waarboven staat, ik blijf dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En dat betekent dat eens die strijd zal ophouden. Zoals Jezus Christus de bloedige strijd gestreden heeft. De hof van Gethsemane en de heuvel Golgotha leggen er een bloedig getuigenis van af. Maar toen kwam de rust, toen kwam de zondag, de Sabbat. Toen kwam de kroon, zo ook met het volk van Christus. Als ze straks de vermoeide lichamen neerleggen op de kusten van Immanuels land. Als ze de gebroken reisstaf overhandigen. Dan zegt de Heere tot al zijn volk, komt in gij gezegende. Waarom? Omdat ze zo goed geleefd hebben? Omdat ze zulke voortreffelijke christenen waren? Omdat ze zo standvastig waren? Ach, laten we maar ophouden, gemeente, dat niet. Maar omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. En tot in alle eeuwigheid. En alleen daarom is er hoop voor de toekomst. En zo zeggen we het tegen elkaar vanmorgen. Van harte. Die zegen toegewenst. In 1994. Amen. buigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw grote naam dank te zeggen dat u ons ook in deze dienst uw woord hebt gegeven. Dat uw woord mochten verkondigen, dat we mochten luisteren, wil u nu zelf het woord zegenen. En wil u geven dat het met ons mee mag gaan, heren. Ja, zou u het willen geven dat u, o gezegende koning, met ons mag gaan. Heren, dat kan alleen in de weg van de bekering. En dat is alleen door u, maar zou u dat willen geven. Zegen ons dit jaar, zegen ons deze dag. Velen van ons zullen op deze dag nog hier of daarheen gaan om nieuwjaarswensen te brengen en te ontvangen. Wil u ons alle bewaren, de wegen die vol gevaren zijn. Wil ons ook goede ontmoetingen geven, waarin het gaan mag over de dingen die wezenlijke waarde hebben. En wil u geven dat we morgen weer in de kerk mogen zijn. Zegen, heren, onze broeder Korving die morgenochtend hierop voor te gaan. Wil u ook met ons zijn. En wil u ons morgenavond weer samenbrengen rondom uw woord. Zegen ons in deze dagen. Vanuit de onveranderlijke trouw van koning Jezus. Die gisteren en heden dezelfde is. En tot in der eeuwigheid. We vragen het niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 74, 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.